Wij waren de vorige keer al bij herders, opzieners, voorgangers, voorstanders, want dat zijn zo de uitdrukkingen die in dit verband gebruikt worden in de Bijbel. We hebben daarnaast trouwens ook nog het begrip voorbeeld, een woord wat er nogal op lijkt natuurlijk vanwege dat voor, maar in de Bijbel zelf is het een heel ander woord, het begrip type namelijk, typos. Wij vervangen dat voor de gelegenheid, als het over mensen gaat, door het begrip rolmodel. Daar heb ik al meerdere keren het een en ander van gezegd. Omdat de voorganger, de voorstander, de opziener, de herder, nou eenmaal geen heerschappij heeft over de gemeente. Hij is voorbeeld in de eerste plaats voor de gemeente. En vandaar dat begrip voorganger, voorstander, maar ook het woord voorbeeld in dit geval. Wij kennen die termen in dit verband eigenlijk niet. En dat komt omdat we die uitdrukking in de kerkelijke organisatie nooit ergens tegenkomen. Er wordt nooit eens iemand aangesteld tot voorbeeld of zoiets. Maar het is wel degelijk een Bijbelse term. In de eerste plaats toegepast op de apostel Paulus zelf. Paulus en de zijnen. Soms zelfs toegepast op een hele gemeente. Zo vinden we het in 1 Thessalonicenzen. Waar Paulus schrijft dat de Thessalonicenzen zijn tot voorbeelden voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Maar in Filippenzen 3 bijvoorbeeld zegt de apostel dat men zal wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Dat wil zeggen Paulus en zijn medewerkers. Want dat is de norm. Dat wil zeggen, men kan er het een en ander over zeggen, over hoe een gelovige zou leven, maar veel belangrijker is de voorganger, de voorstander, de oudste, daar hebben we het nog over, of gewoon het voorbeeld. En dat is waarom we op vele plaatsen ook lezen, ook in andere termen, dat de apostel Paulus met name zichzelf tot voorbeeld stelt. En in 1 Petrus 5 vers 3 kwamen we de uitdrukking ook eerder al tegen. Want daar staat over de opzieners, de oudsten, de herders, dat ze geen heerschappij zouden hebben over de kudde, maar dat ze voorbeelden der kudde zouden zijn. Daarmee heb ik al 3 van die schriftplaatsen genoemd. Dus dan kan ik net zo goed die andere 3 ook noemen. Dat is 2 Thessalonicenzen 3 vers 9, waar hij spreekt over tot voorbeeld om ons na te volgen. En er staat datzelfde woord voorbeeld. Type. Meestal komen we tegen in verband met dingen. Die fungeren als voorbeeld, als type. Maar mensen uiteraard ook. En in 1 Timotheus 4, dat is meteen na hoofdstuk 3, weet u wel. 1 Timotheus 3, het hoofdstuk over het opzienersambt en dat van een diaken. Maar in 1 Timotheus 4 schrijft de apostel aan Timotheus, zijt een voorbeeld der gelovigen. Zoals Paulus dat was, zo zal Timotheus dat ook zijn. En Timotheus 4, vers 12. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. In de geest sloeg ik over. Om technische redenen, het staat er namelijk niet, maar dat doet er nou weinig toe. Zijt een voorbeeld. Eerst staat er wel degelijk in vers 11, beveel deze dingen en leer ze, en dan niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen, enzovoorts. Geef mij de gelegenheid om even op de uitdrukking in te gaan. Bestaat namelijk, zeker in de kringen waar ik uitkom, de opvatting dat de gemeente nou eenmaal geen ambten kent. Men bedoelt, heb ik tenminste altijd begrepen, officiële functies. Maar daar werd in de praktijk geleerd dat het woord oudste of ouderling, het woord presbyter, aantoonbaar, en het werd ook aangetoond, aantoonbaar betekent iemand van oudere leeftijd. En in die kringen sprak men, hoe dat nu is weet ik niet, want ik heb er al jaren geen contacten meer mee, maar daar sprak men vroeger over de oudere broeders. En dat bedoelde men wat men in andere kringen noemt, de kerkenraad, maar vooruit. Maar die bestond dan officieel niet. En oudsten of ouderlingen werd ook niet gezegd, want dat werd geacht algemeen een officieel erkend ambt te zijn. En dus werd er gesproken over de oudere broeders. En ons werd uitgelegd dat het woord presbyter vertaald met oudste of ouderling nou eenmaal gewoon betekent iemand van oudere leeftijd, van hogere leeftijd. Dat betekent het woord ook. Ook in het Nederlands. Ja, maar het is niet de enige betekenis van de term. Het is ook niet eigenlijk de betekenis, hè? Het is een toepassing van de uitdrukking. De Korving is er nou niet, maar die wordt zijn leven lang al ongeveer wordt hij de oude genoemd. Omdat niet vanwege zijn leeftijd, langzamerhand waarschijnlijk wel, maar dat doet er nou niet toe. Hij wordt de oude genoemd omdat hij op zijn schip nou eenmaal de hoogste in rang is als kapitein. Zo iemand heet de oude. Maar het heeft met zijn leeftijd niks van doen. En dat is ook niet de betekenis van de term zelf. De term zelf, ouder, wil zeggen degene die verantwoordelijkheid draagt. Maar degene die verantwoordelijkheid dragen, zijn meestal niet de jonkies. Dat zijn de ouderen die wat levenservaring hebben op een of andere wijze. Dat mag je van oudere mensen in ieder geval verwachten. Het neemt niet weg dat mensen van jongere leeftijd net zo goed levenservaring kunnen hebben. Sommige jongeren hebben al heel wat meegemaakt, zal ik maar zeggen. Dat ligt heel verschillend. Maar het moet tot u doordringen dat oudste niet noodzakelijk betekent oud in leeftijd. Maar het wil zeggen hoog in rang. De Nederlandse uitdrukking betekent is trouwens oudste in rang. Het heeft met ouderdom helemaal niks van doen. Maar degene met de meeste sterren en strepen, zal ik maar zeggen, die is de oudste in rang. En daar gaat het maar om. En die betekenis heeft het in de Bijbel ook. En dus, in sommige schriftplaatsen is zonder meer duidelijk dat dat begrip presbyter inderdaad de betekenis heeft van iemand van hoge leeftijd. Maar uit andere schriftplaatsen blijkt duidelijk dat de figuur in kwestie helemaal niet een hoge leeftijd heeft, maar een grote verantwoordelijkheid draagt. Dat kan allemaal. Zo is taal nou eenmaal. Maakt meteen een eind aan het nogal naïeve idee van een concordante bijbelvertaling. Het idee namelijk dat als je een bepaald Grieks woord vertaalt met een bepaald Nederlands woord, dan moet je dat altijd doen. Ook in alle andere schriftplaatsen waar datzelfde Griekse woord voorkomt. Dat is onzin. Dat werkt helemaal niet. Bovendien taal steekt zo niet in elkaar. Dat is volstrekt idioot idee. Ik zei net naïef en nu hou ik me niet in. En nu zeg ik ineens een volstrekt idioot idee. Het idee namelijk dat je gewoon woord voor woord met een woordenboek in je hand kunt vertalen. Je zoekt het woord op en dan in het woordenboek en dan schrijf je op. Volgende woord opzoek in het woordenboek opschrijven. En het idee dat je dan aan het vertalen bent, dat is onzin natuurlijk. Hè? Dan ontstaat alleen maar wartaal. Zo werken die dingen niet. Maar van oudste moet u in ieder geval weten dat het niet noodzakelijk de oudste is in leeftijd, maar de oudste in rang. Als onder Israël een raad van oudsten wordt ingesteld, worden niet gewoon de mensen met de hoogste leeftijd geïnventariseerd en bij elkaar gezet. Er wordt bij elkaar gezet de mensen die verantwoordelijkheid dragen onder het volk. En hoe oud ze dan zijn, heeft er niks mee te maken. Trouwens, in de Bijbel is het makkelijk genoeg aan te tonen dat sommige oudsten 16, 17, 18 jaar waren. In het Oude Testament. Sommigen werden op die leeftijd al koning namelijk. En die waren dan echt de oudste van heel het volk. Op grond van hun positie. Kan het ook niet helpen, zo werkt dat. En hier, in 1 Timotheus 4, vers 12, wordt gesproken tot een oudste. Iemand die voorbeeld der gelovigen zou zijn. Volgens 1 Petrus 5 is dat dus een opziener, een oudste, een herder, een leraar. Maar er staat niemand veracht uw jonkheid. Is hij dan een oudste of niet? Het antwoord is ja, want die twee dingen zijn niet met elkaar in strijd. Niet noodzakelijk. Ze zijn, komt niet al te veel voor, misschien, om voor de hand liggende redenen. Maar dingen zijn niet in strijd met elkaar. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen, dat wil zeggen voor de gelovigen, in woord. Ik ben altijd blij dat dat dan toch voorop staat. In woord, daarna in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid, enzovoorts. En daarna vers 14, verzuim de gaven die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. En daaruit blijkt inderdaad dat een geestelijke gave inhoudt dat men bepaalde verantwoordelijkheid krijgt. Maar goed, daar hebben we het later weer over, als we daartoe gelegenheid hebben. En wat het voorbeeld betreft, we hebben die term nog één keer in Titus 2... Ook gezegd dus tot een oudste, om zo te zeggen. Titus 2, vers 7. Betoon uzelf in alles een voorbeeld, typos, van goede werken, in de leer, onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, enzovoorts. Waarbij het toch ook weer in de eerste plaats gaat om het woord van God, dat gepredikt zal worden. Dat blijkt ook uitdrukkelijk uit het verband. Maar niettemin, hij zou voorbeeld zijn, juist en vooral ook daarin uiteraard, in de prediking van dat woord. En let op wat erbij staat, hè. In de leer, onvervalstheid, deftigheid, ik vind het altijd prachtige zulke dingen, deftigheid, oprechtheid, enzovoort. Ik denk, als je het vervangen moet met één woord, dan zou ik zeggen stijlvol. Nou, is dat een omstreden begrip? Dat weet ik wel, dus ga ik er ook niet verder op in. Maar we zouden ons altijd bewust zijn dat als wij het woord van God spreken, dan is dat het woord van God. Dat mag wel met de nodige ega's gebeuren. En stijlvol, dus. Nou goed. Dat is voorbeeld in dit verband, ter aanvulling van begrippen voorstander en voorganger. Daarna komen we als vanzelf terecht bij het begrip oudsten, maar ik vind het niet zo zinnig om die schriftplaatsen op te zoeken waar die term staat, want die komt ook heel veel voor, gewoon in de betekenis van iemand van hogere leeftijd. Dus dat ga ik niet doen, en ik neem trouwens aan dat wel algemeen bekend is dat de verantwoordelijke broeders in de gemeente aangeduid worden als oudste. We vinden de term trouwens hoofdzakelijk in Handelingen, omdat daar natuurlijk communicatie plaatsvindt en de ontmoeting met oudsten en brieven aan oudsten, en, want dat zijn de verantwoordelijke mensen, dus die spelen een rol ook in de Bijbelse geschiedenis. Daarna moet ik u zeggen dat wij in de gemeentelijke brieven de uitdrukking niet eens tegenkomen. Want na Handelingen kom ik oudsten alleen weer tegen vanaf 1 Timotheus 4. In verband met het ouderlingschap, dit vers heb ik net gelezen, ga ik dus ook verder niet doen. Wel noem ik in dat verband even gauw in het voorbijgaan zo 1 Timotheus 5, omdat daar staat in vers 17 dat de ouderlingen die wel regeren, wij zullen het vers dus wel eens eerder gelezen hebben inmiddels, ja, eind van de avond, de vorige keer geloof ik. De ouderlingen die wel regeren, maar dat is die term voor voorstander zijn enzovoorts. Maar het is de functie van een ouderling, zodat u maar weer ziet dat een ouderling niet een lagere plaats inneemt in de rangorde, in de hiërarchie, dan bijvoorbeeld een opziener of iets dergelijks. Het zijn allemaal verschillende woorden ter aanduiding van precies hetzelfde. En voor zover het toch verschil is, is er geen verschil in de toepassing van die woorden, maar is er verschil in de wijze waarop de diverse ouderlingen hun bediening vervullen. En dat hangt weer af van omstandigheden enzovoorts. Het is niet altijd hetzelfde, het ziet er altijd niet hetzelfde uit, maar de essentie is gelijk. Men is verantwoordelijk voor de bediening van het woord in de eerste plaats. Er zijn er ook anderen die verantwoordelijk zijn voor andere zaken dan meteen de bediening van het woord, maar die worden aangeduid onder de verzamelnaam dienaren. En dat is het Griekse woord diaken. Dat men toen maar weer niet vertaald heeft om er alsnog een officieel ambt van te kunnen maken van zo'n plechtige term. Maar een diaken is gewoon een dienaar, daar hebben we het ook wel weer over. Maar ouderlingen zijn gewoon deze voorgangers, opzieners, herders of wat het maar wezen mag. Dat hoef ik verder ook niet meer te noemen. Wat ik noemen moet in dit verband is de hele kwestie van het aanstellen van oudsten. Ik weet niet of u daar ooit mee te maken hebt gehad, of ik heb er geen idee van. Ik zeg maar weer, waar ik vandaan kom, was het altijd een heet hangijzer, omdat men aan de ene kant geloofde dat het helemaal niet kon en dat oudsten helemaal niet bestaat, want oudsten zijn toch gewoon alleen maar mensen met een hogere leeftijd. Ik heb nooit begrepen hoe oud je moet zijn om als oudste te kunnen worden aangemerkt, maar dat even terzijde. Maar kennelijk had men toch behoefte, dat heb ik altijd een inconsequente gevonden, had men toch altijd behoefte aan mensen bij wie je dan terechtkomt. Min of meer officieel, als er wat was, dan moet je, hoe heet zoiets tegenwoordig, een aanspreekpunt hebben. Een aanspreekpunt is gewoon een meneer of een mevrouw. Ik vind het nog een oneerbiedige term, zo'n ding, hè? Aanspreekpunt. maar goed, een moderne uitdrukking. Maar er was altijd sprake van aanstellen van oudsten. Dat dat eigenlijk moest en dat het dan toch weer niet kon. En hoe je daar onderuit kon komen en hoe je via een truc dan toch oudsten kon aanstellen. En hoe dat dan moest. Want officieel mocht het niet. Het was tegen de principes die men erop nahield enzovoorts. Hè? En toch lezen in de Bijbel over aanstellen van oudsten. Dus je mag die term dan toch gebruiken. Heel problematisch heb ik het altijd gevonden. En niet alleen ik, zij die zich ermee bezig hielden ook. En dat is wat mij er altijd aan opviel. De inconsequentie van het hele gedoe altijd. Zodat de vraag overblijft, wat zegt de Bijbel dan over het aanstellen van oudsten? Want de Bijbel zegt er wat over. En die is makkelijk genoeg. Want die kun je gewoon ontlenen aan... er zijn eigenlijk drie plaatsen waar daarover gesproken wordt. Misschien vier, maar daar kom ik dan nog wel op. Maar de belangrijkste neem ik maar eerst, dat maakt het verhaal wat korter. Die is uit Handelingen hoofdstuk 20. Zal u ook niet verbazen, omdat in de geschiedenis van Handelingen natuurlijk hier en daar het evangelie gepredikt werd en er dus gemeenschappen van gelovigen ontstonden. En dan komt vanzelf de kwestie van hoe richten wij dat in? Of zo. En dan zijn we terecht in Handelingen 20, waar Paulus onderweg is naar Jeruzalem. Was de bedoeling. Voor het laatst, ik weet niet wat Paulus van zijn eigen toekomst wist, maar hij was onderweg naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem, weet u, in Jeruzalem zou hij gevangen genomen worden en daarna afgevoerd worden naar Rome. En vanuit Rome zou hij naar Spanje reizen. Maar voordat hij weer naar Spanje reisde, kom het toch bekend voor die zin. Maar voordat hij naar Spanje reisde, zal ik maar zeggen, reisde hij naar Jeruzalem. En onderweg wilde hij niet naar Efeze, maar hij kwam wel in de buurt. In Mileten namelijk, dat is vers 17 van Handelingen 20. Dus ergens aan de kust van Klein-Azië. Mileten. Hij zond van Mileten, daar was hij toen, naar Efeze. Hij zond een boodschapper dus. Naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. Hij wilde er zelf niet naartoe, maar hij liet de ouderlingen der gemeente bij hem komen. Heb je dat? En als zij tot hem gekomen waren, soms vraag je je af, maar waarom de voorganger dan niet? Hè? Waarom alleen de kerkenraad? Dan heb je van die vreemde dingen. Hè? De ouderlingen zo, meer is er niet. En als ze tot hem gekomen waren, zeiden ze tot hem: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, Klein-Azië, want daar lag dat, hè, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, 3 jaar lang namelijk, was hij daar minstens, dienende de heren met alle nederigheid, ootmoedigheid, en vele tranen, vanwege ook de vele teleurstellingen en de vijandschap, die nog helemaal gepaard gaan met de prediking van het woord van God, en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen, de hinderlagen, der Joden. Dat is politiek incorrect, langzamerhand, maar zo was het nou eenmaal, hè. Juist de Joden waren vijandig. Vers 20, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was. En daarbij, het woord nuttig, zeg ik altijd, in de praktijk betekent het dat wat tot stichting is. Dat staat ook ergens in de Bijbel, maar daar ga ik maar verder niet op in. Het ging om het nut, namelijk de opbouw van de gemeente. En hij zegt, ik heb niets achtergehouden van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben. In het openbaar en bij de huizen. Dat wil zeggen in publiek en ook in een besloten zaal, zal ik maar zeggen. Betuigende beiden, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Niet als twee dingen, maar één ding uiteraard. Men bekeert zich tot God door te komen tot geloof in onze Heer Jezus Christus. Later gaat hij er nog verder op in. In vers 27 lees ik eerst maar even waar staat, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Al de raad Gods. Betekent heel de raad Gods. Van belang is dat. Omdat het meteen afrekent met het idee dat Paulus toen hij hier in Efeze was of hier in deze, hier in Handelingen 20, dat hij toen heel de raad gods nog niet kende, dat het dan pas later zou zijn geopenbaard terwijl hij in de gevangenis was, enzovoorts. En dan wil men dit vers lezen als heel de raad gods voor zover ik er op de hoogte van was. Maar dat staat er niet. Er staat heel de raad gods die hij predikte vanaf het begin. Goed. Maar wat wij daarover lezen is in vers 28 vervolgens, want hij spreekt die oudsten toe, neemt afscheid van ze en zegt: ik heb niks meer te zeggen, ik heb u alles verkondigd. Heel de raad gods. En dat is 28. Zo heb dan acht op uzelven. Paulus schrijft het aan Timotheus ook trouwens. Hè? Heb acht op uzelven, op uzelf en op de leer. Want zegt hij, zo zult gij uzelf behouden en nog anderen ook. Heb die volgorde. Men is, wie men ook is, men is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zichzelf. Zo'n Romeinen 14. En ieder van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. En als je niet voor jezelf kunt zorgen, als daar niet mee in orde is, kun je voor anderen ook niks betekenen. Dus heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Wie zijn die ouderlingen dus? Opzieners, want ze zien toe op de kudde. En ze zijn herders, want ze zien toe op de kudde. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners, daar heb je opzieners dus, tot ouderlingen, want dat waren ze, maar nu staat er tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden. Daar heb je dat herderschap alsnog. De gemeente Gods, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed, want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. U merkt dat de apostel wel degelijk denkt in dat beeld, in die analogie van een kudde en herders. En dat dus de ouderlingen herders zijn, want de gemeente beschouwt die als een kudde. En hij voert de beeldspraak verder door en zegt: na mijn vertrek zullen er zware wolven komen. Hij zegt ook wie dat zijn. Nou ja, wat hij ermee bedoelt. Namelijk, vers 30, uit uzelven, uit uw midden. Van tussen deze oudsten dus. Uit uzelven zullen mannen opstaan. Dat zijn die wolven blijkbaar. Sprekende kromme dingen. Want verkeerd betekent gewoon krom, hè. Er zit er een keer een draai in, een twist. Weet zoiets, ja. Sprekende verkeerde, verdraaide dingen. Wat is het nou verdraaid? Ja, dat woord van God uiteraard, hè. Niet maar zomaar andere dingen, maar verkeerde dingen. Dat wil zeggen verdraaide dingen. Men gebruikt wel de Bijbel, maar geeft daar een andere betekenis aan. Soms door een concordante Bijbelvertaling. Soms door sowieso wat, door iets wat voor een vertaling moet doorgaan. En soms doordat men de Bijbel alleen mag lezen via de gekleurde bril van enige door mensen opgestelde documenten. Men noemt ze belijdenisgeschriften. Ja, dat is ernstig. Spreken de verkeerde dingen, verdraaide dingen, om de discipelen, de volgelingen, dat wil zeggen de volgelingen, de discipelen van de Heer, af te trekken achter zich. Zij willen namelijk zelf heersen over de kudde, in plaats van in alle ootmoedigheid en eventueel met vele tranen en verzoekingen die gemeente onderwijzen. En dus worden ze gewaarschuwd. Later worden zij, deze zware wolven, gewoon antichristen genoemd. Maar dat is in de eerste Johannesbrief. En Johannes 2, als ik me goed herinner. Maar even terug naar vers 28. Heb acht op uzelf en op de gehele kudde. Let op, niet jullie kudde of een deel van de kudde. Of jullie eigen plaatselijke gemeente of wat dan ook. Er is maar één kudde. En voor zover er meer dan één kudde was, waren het er twee en zijn ze één geworden. Maar dat is Johannes 10. Maar voor de rest geldt, er is maar één gemeente, er is één kudde. En als men verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, draagt men die verantwoordelijkheid waar men ook is. Ik zeg altijd, want ik vind het altijd aardig om die dingen te zeggen. Ik zeg altijd, wat dat betreft, kun je in de Rooms-Katholieke Kerk soms nog wel iets terugvinden. Want als je in de Rooms-Katholieke Kerk een priester bent, ben je dat waar ook ter wereld. Maakt niet uit, dat is niet gebonden aan een plaatselijk kerkgenootschap. Of aan een plaatselijk, hoe heet zo'n ding, bisdom of zo, hè? Die heb je toch, hè? En bovendien, als je het één keer bent, kunnen ze het je niet meer afnemen. Hoezeer ook de Rooms-Katholieke Kerk beheerst, geregeerd wordt, als je één keer priester bent, hou je nooit meer op priester te zijn, je bent het voor het leven. En dat is ook zo, priesters zijn priesters voor het leven. Voor zover wij priesters zijn, zijn we dat voor altijd en hebben we verantwoordelijkheid, dragen wij verantwoordelijkheid, niet alleen voor een kleine groep rondom ons heen, die we georganiseerd hebben via statuten of wat het ook was, maar gewoon die verantwoordelijkheid dragen we over heel de wereld waar wij ook zijn en wie er ook op ons pad komt. Zie? Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzinders gesteld heeft. Daar heeft men het volgende op gevonden. Maar ja, je moet je er onderuit kunnen kletsen, denk ik wel eens dan, hè, cynisch. Daar heeft men het volgende op gevonden. Kijk, wij hier bij elkaar stellen oudsten aan. En dat doen we door stemming. En we verklaren gewoon dat de stemming die plaatsvindt geïnspireerd is geworden door de Heilige Geest. En daarna zeggen we, de Heilige Geest heeft hem tot oudsten aangesteld. Dat is niet waar, dat hebben wij zelf gedaan. Maar we maken ervan dat de Heilige Geest ons daarvoor gebruikt heeft. Ons aan te stellen. Hebben jullie dat nog? En dat is belangrijk dat wij ze aangesteld hebben. Want als wij ze aangesteld hebben, dan kunnen wij ze ook weer afzeggen. En mocht dat problemen opleveren, hebben wij het volgende nog gevonden. Wij stellen ze aan voor een termijn, zodat als er niks gebeurt, verdwijnen ze vanzelf. Dat lost ook een heleboel problemen op. Er is wel over nagedacht, hoor, over die dingen. Je geeft iemand een functie, maar hoe krijg je hem weer weg? Nou, je stelt hem aan voor een termijn. Zo werken die dingen toch, of niet? Nou goed. Maar het is niet wat hier staat natuurlijk, hè. Nee, zuster, dat leerden wij echt, hoor. Dat als iemand aangewezen of aangesteld wordt, of als er beslissingen genomen moesten worden in de plaatselijke gemeente, dan leerden we echt dat de stemming, of de uitslag van de eventuele stemming, geleid was door de Heilige Geest. Dat bleek achteraf toch nooit zo te zijn, maar daarna, dan werd het al niet meer ter discussie gesteld, hè. Daarna was het, hoe krijgen we die iemand weer weg? En dat gebeurt natuurlijk ook door een stemming die dan geïnspireerd wordt door de Heilige Geest, zoals u begrijpt. Die kun je overal de schuld van geven. Nee, niet om lelijk te doen, maar zo betrekkelijk zijn die dingen, toch? Maar zo staat het hier niet. Er staat gewoon, de Heilige Geest heeft hen tot opzieners gesteld. En hij zegt, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, er staat ook nog bij waarom dat zo is en waarom de Heilige Geest die opzieners, die oudsten dus, die herders dus, aanstelt. Waarom het de Heilige Geest is die het doet. Staat erachter. Omdat het de gemeente Gods is. Waarin dus niet wij de beslissingen nemen, maar God zelf. En die stelt dus oudsten aan. Tenslotte, een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit vele delen, vele leden. Dus uit organen. Organiseren letterlijk betekent eigenlijk van organen voorzien. Maar u weet toch wie de gemeente, wie dat lichaam van organen voorziet. Dat doet het hoofd. Niet de andere organen. Toch? Dus is volstrekt logisch, als die gemeente is de gemeente Gods, dat ook God zelf die opzieners, ouderlingen en hoe ze maar heten mogen, aanstelt. En dat staat hier ook. En er staat nog meer bij, er staat gemeente Gods, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Waaruit je maar weer ziet, dat bloed niet betekent dood. Dus in de loop van de, laten we zeggen, de theologische geschiedenis een omstreden vers geweest altijd. Er zijn ook heel vreemde vertalingen van dit vers in omloop. Omdat als het staat zoals het er staat hier in vers, in Handelingen 20, vers 28. En het zou, en bloed zou betekenen dood, dan staat er dat God gestorven is. De gemeente Gods, welke hij verkregen heeft door zijn eigen dood. Maar dan heb je een probleem. Kan ook nog zijn de eigen dood van de Heilige Geest. Maar ja, dat is ook ondenkbaar. Dus men heeft grote problemen mee. En men heeft geprobeerd het weg te vertalen bij gelegenheid. Hier niet trouwens hoor, hier staat het gewoon goed. Er is ook niks mee mis, het woord bloed betekent immers leven. En de gedachte is dat God die gemeente Gods verkrijgt of verkregen heeft door zijn eigen leven. Sterker nog, door zijn actieve leven. Ik zeg er ook heel dikwijls bij dat bloed is leven, maar dan wel in de actieve betekenis van de term. Niet leven als zodanig, dat heet intensief, maar leven extensief. Dat wil zeggen, leven in de praktijk. En dus leven in de zin van bezigheid, wandel, werken enzovoorts. U weet, als bloed niet actief is, dan houdt het ook op bloed te zijn trouwens. En dan werkt het niet meer. Het gaat om activiteit. En dat is zo, dat wil zeggen, God zelf verzamelt zich die gemeente, dan wel, God zelf bouwt die gemeente en dus God zelf stelt eventueel opzieners en dus oudsten aan. Nou ja, aan is een raar woord in dit verband. Stellen was voldoende. De uitdrukking in de Bijbel is trouwens die van nederzetten, neerzetten, stellen. Komen we straks nog wel tegen, maar mag ik hopen. Maar waar het maar om gaat, is gewoon dat de Heilige Geest dit werk doet. Die wijst aan. En per slot, vorige keer hebben we al gelezen in het voorbijgaan in 1 Timotheus 3, wie eens opzieners aan begeert, begeert een treffelijk werk, enzovoorts. Dat kan je begeren, maar dat begeer je niet van je medebroeders en zusters, dat begeer je van de Heer uiteraard. Dan wel van de Heilige Geest, want die stelt ze aan. Moeilijker is dat niet. En op zich roept het geen probleem op. Het enige probleem wat uit dit soort schriftplaatsen overblijft, is dat je dan dus nergens meer in je Bijbel vindt dat mensen zelf, gemeenten, plaatselijke gemeenten zelf, oudsten, opzieners of hoe ze maar heten mogen aanstellen. En dat is inderdaad zo, ja. Dat doet men niet zelf. Kan het ook niet helpen. En dat betekent meteen het eind aan alle vorm van kerkelijke organisatie. Nou goed, ik blaad maar even terug, want ik laat dit nu verder los, dus de rest van dit verband. Om je mee te nemen naar Handelingen 14, want daar vinden we ook het stellen van oudsten. Waar Paulus voor de gelegenheid ook afscheid neemt, nou weer van anderen. Dat is vers 23 van Handelingen 14. Als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten bevalen zij hen, die ouderlingen, den Heere in welke zij geloofd hadden, en Pisidie doorgereisd hebbende kwamen zij in Pamphylië. Dat wil zeggen, voordat apostel Paulus vertrekt, is hier sprake van het verkiezen van ouderlingen. En er staat dat het gebeurde in elke gemeente en wel met opsteken der handen, staat er. Het is een beetje een misverstand en dat er wat bijzonders mee aan de hand is, blijkt ook meteen uit de grondtekst, want dat opsteken der handen, dat kun je nog net vinden, maar daarna kom je bij het woord verkoren, verkozen, en dat kom je dus niet meer tegen in de grondtekst, zodat je afvraagt waarom het dan niet schuin gedrukt staat of zo. En dat is weer omdat men één en dezelfde uitdrukking twee keer vertaald heeft. Dat is een techniek geweest van de vertalers. om bepaalde woorden waarvoor geen goed Nederlands equivalent was, toch duidelijk weer te geven. Men vertaalt het dan twee keer. Een voorbeeld daarvan is verzoendeksel. Het is één woord. En dat vertaal je met bedekken of met verzoenen. Bedekken in de zin van wegdoen. En daarmee verzoenen. Maar ja, als je het vertaalt met verzoenen, dan moet je erbij zeggen in de kantlijn, ja, het kan ook bedekken betekenen, dat is het eigenlijk. En als je het vertaalt met bedekken, moet je erbij zeggen, ja, het is verzoenen eigenlijk. Schiet niet op, dus de vertalers hebben het vertaald met één uitdrukking. Maar twee keer hebben ze de term vertaald. Verzoen, deksel. Snapt u die? Dat doen ze voor de duidelijkheid. In het Nieuwe Testament kom je de uitdrukking tegen overste leidsman. In Handelingen. Nee, niet in Handelingen. Ik loop mezelf voorbij. In Hebreeën 2. En in Hebreeën 12. De overste leidsman. God zou de overste leidsman onze zaligheid doorleiden, heiligen. En in Handelingen, of en in Hebreeën 12 vervolgens, wij zouden de loopbaan lopen ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Maar overste leidsman is twee keer de vertaling van maar één woord. En het is of overste, leidsman is ook goed, maar voor alle duidelijkheid hebben de vertalers het twee keer vertaald. Want het woord dat gebruikt wordt, archegos in het Grieks, vertaal je weliswaar met eerste. Je ruikt het woord als het ware al, arch, dus eerst. Net als aartsengel, de eerste engel enzovoorts. Maar het betekent eerste, maar in tweeërlei opzicht. Dat wil zeggen de eerste horizontaal gerekend, maar ook de eerste verticaal gerekend. Eerste namelijk in de hiërarchie van bovenaf, dan komt eerst hij, Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, en daarna pas wij enzovoorts. Dan is het overste, hoofd kan ook, alleen dat is niet de vertaling, maar dat is een synoniem. Maar je kunt ook het hele stelletje horizontaal inzetten, onderweg, lopend een loopbaan. En als dan sprake is van een archegos, ja, dan is het de voorste, degene die aan de leiding gaat. De voorganger, de voorstander, het voorbeeld en hoe het maar heten mag. En dus hebben de vertalers de term dan maar twee keer vertaald voor, bij wijze van uitleg, overste en leidsman. De hoogste in rangorde, van bovenaf gerekend, maar ook degene die voorop loopt, horizontaal. En allebei is waar, maar het is de vertaling twee keer van één en dezelfde term. Nou, meer voorbeelden schieten me zo gauw niet te binnen, en het hoeft waarschijnlijk ook niet. Maar dit woord hier heeft men ook twee keer vertaald. In, wat was het, Handelingen 14, vers 23. Oh ja, dat ik er straks zei Handelingen in plaats van Hebreeën komt, omdat hetzelfde woord, archegos, weliswaar in Hebreeën twee keer voorkomt en vertaald is met overste leidsman, maar in Handelingen komt het een paar keer voor in hoofdstuk 3 en 4. En daar is het vertaald met vorst. Gewoon vorst. De vorst des levens. De vorst des levens hebt gij gedood. Of God heeft hem gesteld tot vorst en zaligmaker. En daar hebben de vertalers het kunstje dus niet uitgehaald. Maar het is hetzelfde woord als overste leidsman. Nou goed, maar terug naar Handelingen 14, want daar waren wij. Als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden. Het is lastig dat die woorden nog aan elkaar geraakt zijn ook, want de term is met opstekende handen verkoren. Dus één woord, en dat woord verkoren, dat is de uitleg, want volgens de etymologie, volgens de afleiding van het Griekse woord, betekent het opsteken der handen. Het strekken, het spannen, het opsteken van de hand. Hebben jullie die? En de vertaling met verkoren, ja, dat is uitleg die men ons erbij geeft. Men zegt, ja, dat betekent wel hand opsteken, maar eigenlijk betekent het gewoon verkiezen. Maar u en ik begrijpen dat dat niet een kwestie is van kiezen, maar een kwestie van erkennen. Dat wil zeggen, er wordt een voorstel gedaan en daarna steekt men met... daarna stemt men met het, onder het opsteken van handen daarmee in. Is het dan een stemming? Nou ja, min of meer. Heb je dat? Wie is er voor? Dan wil je graag je hand omhoog doen of niet. Wie is er tegen? Nou ja, we besluiten dan enzovoorts. Dat is niet kiezen. Lijkt mij, of wel? Nou ja, als je het beperkt wel. Als je kiezen tussen twee. Maar het wordt toch wat lastig als het met enige tientallen of honderden mensen zijn. En we laten ze één voor één voorbij komen en zeggen, wie wil hem tot oudste? Wie wil hem tot oudste? Wie wil hem tot oudste? Dan kun je wel aan de gang blijven. Dan ben je aan het kiezen wellicht. Het schiet niet echt op. Maar het gaat er niet om het opsteken der handen. Waar het om gaat, is dat men, en ik weet geen ander woord zo gauw, dat men instemt met het voorstel. Nou ja, met degene die voorgesteld werden. En waarom zou men dat doen? Nou ja, om wat problemen te voorkomen. Ik ben van mening dat Paulus en wie er maar bij waren hier het voorstel gedaan hebben en dat ze, en dat de gemeente, om zo te zeggen, in de zin van de plaatselijke gemeente, daar instemming mee betoond heeft. En of dat nou echt gebeurde door opsteken der hand is nog maar de vraag. Want hoewel dat woord etymologisch die betekenis heeft, wil het nog niet zeggen dat het ook letterlijk zo gebeurt. Hè? Ik heb, geloof ik ook al, heb ik dat al eens gezegd? Er wordt hier en daar gesproken over het opleggen der handen. En hoe meer ik het lees, hoe meer ik de indruk krijg dat er helemaal geen handen opgelegd werden, hoe vaak het er ook staat. Omdat het gewoon een idiomatische uitdrukking is voor het overdragen van verantwoordelijkheid. Nou ja, ook letterlijk opleggen der handen beeldt dat uit. Het overdragen van verantwoordelijkheid. Maar daarna is de vraag of het wel letterlijk gebeurde. En het antwoord daarop van mij is, nou ja, dat doet er ook niet toe. Daar gaat het immers niet om. Het gaat om de overdracht ervan. Of vindt u die te moeilijk? Als van Mefiboset staat dat hij voortaan zou eten van de tafel van David, vraag ik me af of hij ooit samen met David aan tafel gezeten heeft. Dat betekent de uitdrukking namelijk niet. Het betekent dat hij leefde op kosten van David. Toch? En als die nog niet duidelijk is, hebben we nog wat veel duidelijker Nederlands idioom, waarin men tegen de lamp loopt en... hoe heet het allemaal, hè? En door de mand valt enzovoorts, en er komen geen lampen of manden aan te pas, hoor. Echt niet. Het betekent wat anders. Zie, het heeft een overdrachtelijke betekenis. Het zijn stijlfiguren. En dat is hier waarschijnlijk ook zo. Maar het doet weinig te zaken. Lees de zin maar. Als zij... En let op wat er niet staat. Hè? Er staat niet als zij in elke gemeente... ouderlingen verkoren houden. Er staat niet als zij in elke gemeente, er staat als zij hun in elke gemeente enzovoorts. Dan weet u toch hoe het zit? Wie zijn die zij? Nou ja, Paulus en zijn gezelschap, zijn medewerkers. En wie zijn die hun? Wel, dat zijn die gelovigen hier. En dus wie doet de voorstellen? Sterker nog, wie wijst de oudsten aan? Wel, zij. En wie krijgen ze vervolgens? Wie krijgen die oudsten toegewezen? Wel, hun. Dat wil zeggen, men stelt niet zijn eigen oudsten aan. Lees het maar 100 keer, het wordt er niet anders van. Hier stellen niet de mensen, de gelovigen, hun eigen oudsten aan. Paulus en de zijnen wijzen ze aan. En daarna is de vraag, maar wie staken dan die handen op? Want er staat met opstekende handen verkoren. Wie staken die handen op? Nou ja, je kunt ook vragen, wie verkoren, wie verkozen dan die oudsten? En eerlijk gezegd, dan weet ik het niet eens, want je hebt 2 mogelijkheden... Wie staken die handen op? Zij of hun? Heb je dat? Waren het Paulus en de zijnen? Of waren het die gemeenteleden die hun hand opstaken? En als je van niks weet en niet bevooroordeeld bent, dan wordt hij heel simpel. Dan wordt hij simpel. Als zij met opstekende, ontleed de zin maar, hè, laat die bepaalde zinsdelen maar even weg. Als zij ouderlingen verkoren hadden, wie deden dat? Ja, hun niet, maar zij wel. Dat wil zeggen, Paulus en de zijnen. Zodat de vraag is vervolgens, maar wie staken dan die handen op? Want de zin is dan, als zij met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden, hun voor hun in elke gemeente, wie staken dan die handen op? Als u het mij vraagt, Paulus en de zijnen, moesten ze dan voor stemmen? Nou, dat is ook nog maar de vraag. Want kijk, dan lees ik weer in het woordenboek dat Gerotoneo. Gero, dat weet u wat het is, hè? Langzamerhand. We zijn in Rode Kruisgebouw, dat moet kunnen. Gero is hand, hè? Iets met, een chiropractiker die doet iets met zijn handen, weet je wel. Toch? Die legt ze op of die knijpt ermee of weet je veel wat, hè? Gero is hand en toneo betekent strekken. Strek je arm eens? Dat is geen geintje, strek je arm eens. Precies. Dat doe je niet zo. Dat doe je zo. Toch? En wanneer doe je dat? Ik deed automatisch al. Wanneer doe je dat? Als je tegelijkertijd je wijsvinger uitsteekt en ergens naar wijst. Maar wie wees deze oudsten aan? Paulus. Dus achteraf denk ik, eerlijk gezegd, dat niet die gemeenteleden moesten instemmen met de voorstellen van Paulus, maar dat Paulus en de zijnen gewoon zeiden, jongens, let allemaal even op, broeders en zussen, let even op. Dit hier, dat zijn de oudsten. En hij wees ze gewoon aan. En dat is ook het meest in overeenstemming met Handelingen 20, waar we zojuist waren. En waar staat dat de Heilige Geest de oudsten heeft aangesteld? En als het dan toch door mensen gebeurt, dan ligt het toch voor de hand dat het gebeurt door apostelen, profeten of wie het maar waren. Door mensen met autoriteit in de gemeente. Door mensen die al oudsten waren. En dus in dit geval door Paulus. En dan is het toch door de Geest. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kortom, mensen die verantwoordelijkheid dragen worden niet aangewezen van onderaf, maar van bovenaf. Voor ons democraten is dat wat moeilijk te begrijpen tegenwoordig. In onze tijd waarin men democratie in de plaats gezet heeft van het evangelie ongeveer. Hè? Dat is de gospel dat gepredikt wordt over de hele wereld. Landen moeten democratisch worden eerst en dan zullen we eens kijken wat we nog verder voor ze kunnen doen. Eerst helpen we ze via de democratie om zeep, denk ik wel eens. Niet per definitie, maar in sommige landen werkt het dan zo. Hè? Zodat er niks van terecht komt. Maar het hele punt is, dat gezag uitgaat niet van onderaf, maar van bovenaf. God wijst aan. En God zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion enzovoorts. En God stelt oudsten aan. En dat hij dat doet langs de middellijke weg. Dat wil zeggen dat daar eventueel een apostel tussen zit, die ze aanwijst. Of een profeet, zoals in het Oude Testament. Waarbij een profeet, een man God, de toekomstige koning van Israël aanwijst enzovoort. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ik denk dat hier gewoon sprake is geweest van het aanwijzen van oudsten door Paulus. En anders niet. En als u zegt, ja, maar dat lees ik er toch niet meteen in, dan zeg ik, punt 1, dat is omdat wij bevooroordeeld zijn en vertrouwd zijn, ik niet, maar u misschien wel, vertrouwd zijn met het idee van dat oudsten gekozen worden voor een paar, enzovoort, hè, binnen de kerkorde, enzovoort. Dat is 1. En punt 2 is natuurlijk de omstandigheid waarbinnen deze vertaling tot stand kwam. Dat wil zeggen, in de hoogtijdagen van de reformatie, en waarbij, laten we zeggen, de protestanten toch op een of andere wijze georganiseerd zouden moeten worden, of niet? Nou ja, dat dacht men. Toch? Dat was altijd zo geweest binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Daar was men uitgegooid, dan wel, men was daaruit gegaan. Hoe moet het nou verder met al die loslopende buitenkerkelijke mensen, maar die niettemin met elkaar gemeen hebben, hun geloof in God en het verzoeningswerk van Christus en al dat soort dingen meer. En het idee is altijd geweest, ze moeten toch georganiseerd worden. En dan krijg je dit soort vertalingen. Zo van, we moeten ze zelf kiezen. Bovendien, die gelovigen waren ook zelf de kerk uitgegaan, of gezet, of wat het maar was, maar door eigen activiteit uiteraard. En men kiest uit hun midden, kiest men ouderlingen, of hoe dat maar heten mag. De vertalers zijn daar niet aan ontkomen in dit geval. Maar ik zou geen enkel probleem hebben, ik had ook niks hoeven uitleggen, als het vertaald was geweest met, als zij hun in elke gemeente ouderlingen aangewezen hadden. Want het uitstrekken van een arm is gewoon aanwijzen. Toch? Moeilijker is het niet. Maar dat ze door de gemeenteleden als zodanig zijn gekozen, dat lijkt mij dwaas. Als het gaat om zelf kiezen, dan lees je in de Bijbel dat men zichzelf leraren opgadert enzovoort. Omdat men bepaalde dingen niet horen wil, kiest men zelf zijn eigen oudste voorgangers opzien, zo wat het men wezen mag. En daar is de apostel bepaald niet positief over. Toch? En dat oudsten aangesteld worden door de geest, dat zouden wij in ieder geval begrijpen, dat dat werk van de geest gedaan wordt, het werk van de geest in het algemeen, ook het aanstellen van oudsten dus, dat dat gedaan wordt via de middellijke weg, dat wil zeggen door gemeenteleden, kortom, dat de heer daar mensen voor gebruikt. Ja, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Dat is namelijk, dat komt namelijk aan de orde in elk geval in Titus hoofdstuk 1, waar wij geconfronteerd worden met het aanstellen van oudsten. Daar hebben ze ongeveer alle schriftplaatsen weer gehad over dat onderwerp. Dat is Titus hoofdstuk 1. Waar we eerst krijgen de afzender en dan de geadresseerde. In vers 3 zijn we dan al. Van Titus 1. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen, het algemeen geloof. Daarna de bekende groet bovenaan de brief, dat is vers 4. En dan de eerste zin van de eigenlijke brief in vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, dan is het er niet, hè, als het ontbreekt. Opdat gij hetgeen nog ontbreekt, voort zoudt terechtbrengen. Het is er niet en het moet er alsnog komen en dan is alles weer recht gekomen, om zo te zeggen. En we vragen onszelf, wat ontbrak er dan? En dat is de volgende zin. Dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Hetgeen niet betekent dat elke stad zijn eigen ouderling heeft, maar het betekent wel dat in alle steden, waar gelovigen wonen dus, dat daar ook inderdaad oudsten, ouderlingen, opzieners, zo heten ze maar, zouden zijn. Titus moet dat doen. Leuk, hè? Dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen. En niet dat al die gemeenten, stad voor stad, hun eigen oudsten zouden stellen, of kiezen, of weet je veel wat. En u ziet dus dat oudsten weliswaar aangesteld worden, omdat het een positie is die men inneemt, een van verantwoordelijkheid, maar men wordt aangesteld van bovenaf, van hoger hand, in hoogste instantie van Gods wegen, dat wil zeggen door de Heilige Geest, en in wat lagere instantie, men wordt aangesteld door degenen die zelf al gesteld waren. Zo werkt het. Nou ja, daar zijn voorbeelden genoeg van natuurlijk, van het beginsel. Want dat kom je ook bij Timotheus tegen, in de brief aan Timotheus, maar ook in handelingen al, waarbij bepaalde verantwoordelijkheden van de apostelen en door de apostelen worden overgedragen aan anderen. In dat verband lees je ook wel eens de term oplegging der handen, maar dat is precies hetzelfde. Vandaar dat je in handelingen al vroeg vindt de zogenaamde aanstelling van diakenen, maar de bedoeling was dat zij bepaalde verantwoordelijkheden van de apostelen, dat wil zeggen van de opzieners, zouden overnemen, zodat bepaalde functies gescheiden worden. Maar je vindt ook inderdaad dat Paulus, laten we zeggen, Epafroditus zendt naar Filippi om hen wat te vertellen. Hij krijgt een bediening mee, verantwoordelijkheid mee enzovoort. En hij moet bovendien de brief bezorgen. Of Paulus stuurt Timotheus naar de Korintiërs om een brief te bezorgen en mededelingen te doen en om de collecte in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem en al dat soort zaken meer. Toch? En ook Paulus zelf heeft in die positie verkeerd, want in de tijd ging een Barnabas op zendingsreis in, wat was het maar, Handelingen 13, en die nam Paulus mee, die voorheen nog niet dat werk gedaan had, maar via Barnabas kwam hij in dat werk terecht. Hebben we die nog? Nou, enzovoorts. Wat je in ieder geval in Handelingen vindt, is dat de apostel Paulus op die eerste zendingsreis, toen hij ondergeschikt was eigenlijk aan Barnabas, toen kwam hij ene Timotheus tegen en op de tweede reis kwam hij hem weer tegen. En toen zei hij tegen zijn moeder, Paulus zei tegen de moeder van Timotheus, geef die jongen maar aan mij mee. Waarom ook niet? Het is oud gebruik dat jonge mannen, jongelingen, worden meegegeven aan iemand die een bepaald vak kent of een bepaald werk doet, opdat zo'n jongen dat vak ook zou leren of dat werk ook zou leren doen enzovoorts. Hè? En via die leermeester krijgt ze iemand dan ook inderdaad uiteindelijk een positie in het werk. Dat is de ouderwetse gang van zaken. Totdat wij allerlei mensen kregen die zich met het onderwijs gingen bemoeien in onze tijd. En u weet dat zij het onderwijs ook ongeveer wel helemaal overhoop geschopt hebben langzamerhand. Zodat er nauwelijks nog wat van over is. Hè? Maar dat geeft niet, dan kun je altijd nog in de hulpverlening, broeder. Ja, in de sociale zorg, maar goed. Kan ook andersom natuurlijk. Vooruit maar weer. Maar dat is de gebruikelijke gang van zaken. He? En dat is ook inderdaad wat gebeurd. Dus Paulus nam Timotheus mee om zijn tas te dragen of wat dan ook maar. En later om eens wat boodschappen te doen. En later werd hij uitgezonden inderdaad om brieven te bezorgen. En later werd hij achtergelaten om nog een werk voor te zetten. En Paulus reisde al verder. En iets dergelijks gebeurt hier met Timotheus. Natuurlijk worden ouderlingen aangesteld. En het is redelijk officieel. Maar het is niet een activiteit van de gemeente als zodanig. Het gebeurt van bovenaf, als je dat tenminste zo mag noemen. Van bovenaf. Degenen die verantwoordelijkheid hebben, kunnen een deel van hun verantwoordelijkheid uiteraard overdragen aan iemand anders. Degenen die geen verantwoordelijkheid hebben, kunnen toch onmogelijk hun verantwoordelijkheid overdragen aan iemand anders. Heb je dat? Uiteindelijk is het een dwaas idee, nou ja, dwaas, vooruit dan, naïef idee, dat mensen die gewoon in wijze van spreken in de maatschappij helemaal niks te zeggen hebben, dan niettemin wel kunnen zeggen door wie ze geregeerd willen worden. Dus dat was, men heeft het niet, maar men geeft het aan een ander. Men heeft geen verantwoordelijkheid. Maar men geeft het wel aan iemand, dat kan toch niet? Ja, het kan wel, men doet het. Maar het is onzinnig. Pas als men wat heeft, kan men het uitdelen. En dat is wat in de Bijbel gebeurt, dat is hoe God werkt. Ook in oud-testamentische tijd, in relatie tot de volkeren, in relatie tot Israël. Maar nu in nieuw-testamentische tijd, in relatie tot de gemeente. Gaat van bovenaf. En als u zo'n baantje had willen hebben, zo'n verantwoordelijkheid wil hebben, wel, die kunt u krijgen, maar van de Heer. In Titus 1, vers 5 lezen wij, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak. Dan had het er wel moeten wezen dus, maar het was er niet. Het ontbrak. Opdat gij hetgeen nog ontbrak, en de vertalers hebben nog ingevoegd, maar het had... Dat is eigenlijk overbodig, omdat dat ligt in het begrip voorts. Dat wil zeggen, het ontbrak, maar in de toekomst, dat is voorts, zou het een en ander alsnog aangevuld dan wel terechtgebracht zou worden. En dus, het was er nog niet, maar het zou er zijn. Dat wil zeggen, Titus zou van stad tot stad over het eiland ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Dat laatste is trouwens meteen illustratief, al lees je er zo overheen. Want het betekent wel dat de verantwoordelijkheid die Titus hier heeft en dus draagt binnen de gemeente, die heeft hij ontvangen van Paulus. Paulus gaf hem die verantwoordelijkheid, de opdracht namelijk. En wat Titus zou doen, is ouderlingen stellen, heet het. En daarna wordt de ouderling besproken, hoe het er ongeveer uitziet, indien iemand onberispelijk is, ene vrouw, man, gelovige kinderen hebben en niet te beschuldigen zijn van overdanigheid of ongehoorzaam zijn, enzovoort. Dat zijn woorden die wij in 1 Timotheus 3 ook al tegenkwamen. Maar het zijn aanwijzingen die niet gegeven worden aan de gemeenteleden als zodanig. Dit is niet een gemeentelijke brief, maar het is een wat men noemt een pastorale brief, dat wil zeggen geschreven aan een pastor. Geschreven namelijk aan Titus. En tot Titus wordt gezegd, zo moet het er ongeveer uitzien. En die andere was in 1 Timotheus en dus ook gericht aan maar één persoon. En het heeft dus van doen met waar hij op letten moest bij dat aanstellen van ouderlingen. Nu is het een heel simpel verhaal. Als het aanstellen van ouderlingen gewoon een kwestie is van je wijst ze aan en dan zijn ze er, dan had Paulus dat zelf ook wel even kunnen doen onderweg. Maar kennelijk is het een langduriger aangelegenheid. En dus Paulus laat zich daardoor niet weerhouden. Dat wil zeggen, die reist verder. Maar wat nog gebeuren moest op Kreta, laat hij over aan Titus, het aanstellen van oudsten. Dat neemt dus blijkbaar tijd. En dat is logisch, want, en dan heb ik altijd hetzelfde verhaal bij de hand. Je kunt wel tegen iemand zeggen, jij bent fietsenmaker. Maar ja, dat helpt niet natuurlijk. Daarom kan hij het nog niet. En het aanstellen van fietsenmakers houdt toch heus in dat iemand moet opgeleid worden in dat vak. Of zo. En ik zeg het niet omdat ik iets heb tegen fietsenmakers. Ik weet dat het een scheldwoord is in technische kringen. Een slechte technicus wordt genoemd een fietsenmaker. Ik heb grote respect voor fietsenmakers, overigens. Want er blijkt toch nog wel wat precies te en nauwkeurig te komen bij gelegenheid. Dus ik heb er niks tegen, maar ik gebruik het maar als voor de hand liggend voorbeeld. Je kunt niet zomaar zeggen, jij of jij hebt vanaf nu dit vak of dit ambt. Iemand moet het leren, men moet het kunnen. En we moeten er eventueel de nodige aanleg voor hebben. En dat is wat ook hier beschreven wordt. Want als je onberispelijk bent en ene vrouw een man en je hebt gelovige kinderen en je bent niet te beschuldigen van overdadigheid of van ongehoorzaamheid of van onberispelijkheid of weet je, of van berispelijkheid bestaat dat ook waarschijnlijk. Nou goed, als je daar allemaal niet van te beschuldigen bent, ben je nog geen oudste natuurlijk. Dat is het niet. Men zou het woord moeten kunnen bedienen. En men moet dus in het woord onderwezen zijn eerst. Of men het daarna ook nog kan doorgeven. Of men bekwaam is om ook anderen te leren. Dat was 1 Timotheus 3. Ja, dat is ook nog maar de vraag. En tot op zekere hoogte kan men dat leren. Van andere kant bezien, er zijn dingen die men niet leren kan. Als je dat niet hebt, dan wordt het ook nooit wat. Maar het is wel degelijk een kwestie van onderwijs, opleiding of hoe dat maar heten mag. En dat is blijkbaar de functie van Titus op Kreta. Niet zozeer de prediking van het evangelie, dat had Paulus trouwens gedaan, maar hij liet Titus daarachter om de mensen, de gelovigen, verder op te leiden, wegwijs te maken in de schrift en wegwijs te maken ook in wat er allemaal verder bij komt kijken enzovoorts. En dat heet hier samenvattend het stellen van oudsten. En weer niet in de zin van ze ontvangen een officiële functie aangesteld door de leden van een plaatselijke gemeente of iets dergelijks, maar opgeleid en als zodanig erkend door de opleider, om zo te zeggen. Het is een ambt dat overgedragen wordt. Titus zelf was een ouderling, om zo te zeggen. We hebben geen idee hoe oud hij was, maar zoals gezegd, dat heeft er weinig mee te maken. Maar Titus zelf was een ouderling en die moet dus zorgen, en voor dat doel word je achtergelaten, om, laten we zeggen, ouderlingen op te leiden. Ik heb wat moeite met de uitdrukking, maar zo heet dat dan toch eigenlijk in de praktijk. Hoe het werkt, wel heb ik u al gezegd. Timotheus werd door Paulus in dat ambt opgeleid, doordat hij gewoon meereisde en meedeed en af en toe eens wat doen moest en dat was het dan. als mannetje van alles. En zo werkt het vaak, hè. Er zijn heel wat mensen ook gewoon in de samenleving die een bepaald vak hebben, een bepaald beroep uitoefenen. En dat doen ze omdat ze er verstand van hebben. En niet eens omdat ze daar een officiële scholing voor ontvangen hebben, maar omdat ze van kind af aan in het métier, om in wielertermen te blijven, in het métier zijn opgevoed, zijn opgegroeid. Ze kennen het klappen van de zweep, heet dat. En er komt geen zweep aan te pas, overigens, maar vooruit, hè. En zo werkt dat ongeveer. En dat is de verantwoordelijkheid voor Titus. En daarmee hebben we, dacht ik, zo'n beetje alle schriftplaatsen gehad waar sprake is van het aanstellen van oudsten. Ik kijk even in mijn aantekeningen. Want ik heb hier nog één schriftplaats waar dat woord chirotoneo voorkomt. Het heugt me niet wat er staat. 2 Korinthe 8 schijnt dat te zijn. Nou, moet ik maar even kijken. 2 Korinthe 8, vers 19. Oh, daar is vertaald met verkoren. 2 Korinthe 8, vers 19. Dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeenten verkoren. En dat is niet vertaald met onder het opsteken van handen. Dat was wel het geval in Handelingen 14, maar hier niet. Hij is door de gemeente verkoren om met ons te reizen met deze gave. Maar u begrijpt dat verkoren gewoon betekent aangewezen. Iemand heeft zijn arm gestrekt en gezegd, hij gaat mee. En dat is het dan. En daarmee heb ik, dacht ik, alle schriftplaatsen in dit verband gehad. Hoewel er nog zijn die met gebruikmaking van andere termen precies hetzelfde illustreren. Wij lazen bijvoorbeeld daar straks al in, ik meen dat het 1 Timotheus was, ja, in 1 Timotheus 4, vers 14, daar ga ik even naar terug, verzuim de gave niet, daar hebben we het later ook hopelijk nog wat uitgebreider over, verzuim de gave niet, dat wil zeggen, hier wordt gesproken over een gave van Timotheus, maar een gave kennen wij in dit verband meer in het bijzonder uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, 13 en 14. Dat zijn de hoofdstukken over wat wij noemen de geestelijke gaven in de gemeente. Al wordt het begrip geïntroduceerd natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 12. Maar van een gave moet gezegd worden dat het in de praktijk gewoon betekent een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat is wat men ontvangt. Gratis, cadeau en geheel voor niets. Daarom heet het een gave. Je kunt het plechtiger zeggen, dan heet het, men ontvangt dat uit de genade van God. Men ontvangt van hem verantwoordelijkheid, een bediening, zou je ook kunnen zeggen. En dat heet een gave. En tot Timotheus wordt gezegd, verzuim de gave niet. En dus draag de verantwoordelijkheid die u gegeven is, die in u is, in de zin van die bij u hoort, die aan uw persoon vastzit in, dat, bij andere gelegenheden leg ik altijd uit wat het woordje in betekent, hè? Dat betekent verbondenheid met, eenheid met, zoals wij in Christus zijn en Christus met ons, wij zijn één plant met hem. Ik bedoel, Timotheus heeft die gave niet als iets waar hij over kan beschikken, of iets zelfs, of iets wat hij meedraagt, maar hij is het als het ware. Hij is gesteld in deze positie, misschien niet van die van apostel, maar dan toch in ieder geval die van opziener, leraar, herder, oudste, of hoe het maar heet mag. En Paulus zegt, verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is, want gaven worden gegeven, logischerwijze, die u gegeven is door de profetie en daarmee dus door de Heilige Geest. Hoe dat gegaan is, weten wij niet. Maar het betekent in elk geval dat duidelijk van Gods wegen Timotheus in deze positie, in deze bediening is gesteld. We raken hier aan een ander thema. Dat is de kwestie van de gave van profetie, die ook inderdaad in 1 Korinthe 12 genoemd wordt. Onder andere, dat wil zeggen, God stelde profeten in de gemeente. En daarna Voeg ik er dan weer aan toe. Dat deed hij wel, maar dat doet hij niet meer. Dat is op zich een omstreden zaak natuurlijk. Een omstreden onderwerp, logischerwijze. Ik zeg logischerwijze omdat er altijd mensen zijn die graag voor profeet willen doorgaan. Dus die hebben problemen met de gedachte dat God geen profeten meer geeft. Dus die leer die wordt altijd aangevallen in de loop der eeuwen. En ook in de kerkgeschiedenis vind je regelmatig figuren terug die zich uitgaven voor profeet. Of althans zich dat etiket lieten aanleunen, om zo te zeggen. Maar in die eerste tijd was het er in ieder geval. Daar hoeft geen probleem over te zijn. En dat betekent dus dat over hem een profetie is uitgesproken waarin hij van Gods wegen gesteld werd tot oudste, om zo te zeggen. En dat maakt de verantwoordelijkheid des te groter. En dus verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie. En daarna staat er met oplegging der handen. En wat ik daarin lees is simpelweg dit. Hij is aangesteld geworden via profetie, maar tegelijkertijd door anderen die hem de handen hebben opgelegd, al of niet letterlijk. En het een sluit het ander niet uit, natuurlijk. Dat wil zeggen, men wordt tot oudste gesteld van Gods wegen door de Heilige Geest, maar in de praktijk heel dikwijls doordat iemand, een oudste, zijn verantwoordelijkheid of een deel daarvan overdraagt aan iemand anders. Zo werkt het. En hier vind je beide terug. Namelijk door de profetie en door oplegging der handen. Dat wil zeggen door overdracht. Want dat is wat het is. Waarna nog de vraag is, maar wat is dan die gave die hij heeft ontvangen? Dat mis je dan nog in het vers. En dat staat in het laatste woord van het hele vers. Namelijk, dus de gave van ouderlingschap. En moeilijker is hij niet. En daarna zeg ik, nou ja, ik ben mij wel heel wel bewust dat men onder ouderlingschap ook wel eens wil verstaan de verzamelde ouderlingen, de kerkenraad zeg maar, hè? Het ouderlingschap, de verzamelde ouderlingen, en die zouden hem dan de handen hebben opgelegd, en daar komt het gebruik vandaan, dat als een ouderling wordt aangesteld, dat hem de handen worden opgelegd of iets dergelijks door de verzamelde raad van oudsten, of hoe dat maar heten mag. Toch? Maar als dat zo is, dan is nu nog weer de vraag, maar wat is dan de gave die Timotheus ontvangen heeft? Want dat staat er dan niet bij. En dat lijkt me toch een groot dilemma. Wij willen eerst weten wat dan die gave is. En dat staat er wel, dat is dat ouderlingschap. En dat hem de handen zijn opgelegd door degene die diezelfde verantwoordelijkheid al droegen. Ja, dat is volkomen logisch. Verantwoordelijkheid ontvangt men van degene die al verantwoordelijkheid hebben en die verantwoordelijkheid overdragen. Toch? Nee, ik bedoel dit, als je koster bent van de kerk en je wordt ziek of je bent op de vakantie of je hebt een jeuk osje gekregen, dan weet ik veel wat. Of je hebt een vrouw getrouwd en zondag kan je de kerk niet openmaken of zo. Dan draag je je sleutel over. Dat heet oplegging der handen. Dat is doorgeven van verantwoordelijkheid. Doe jij dat volgende week zondag? En dat is het dan. En dus dat wordt van hoger hand overgedragen. Logischerwijze. Als ik een afspraak maak met een band dat ik kom spelen op een bepaalde datum. En ik kan dan achteraf niet. Dan moet ik zorgen dat ik een vervanger stuur. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben de afspraak aangegaan, de verantwoordelijkheid aangegaan, enzovoorts. Komt er wat tussen, dan moet niet degene die mij gehuurd heeft een andere huren. Dan moet ik zorgen dat er iemand anders in mijn plaats komt. Want de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dus zo is de traditie dan. En het lijkt mij een goeie. Eerlijk gezegd. Zo werken deze dingen. Fundamenteel. Kortom, de gave van Timotheus is die van ouderlingschap, want zo noem je dat dan. En het is hem gegeven door profetie, dat wil zeggen publiekelijk met goddelijke instemming via de profetie, maar tegelijkertijd door oplegging der handen. Dat wil zeggen, hij heeft verantwoordelijkheden gekregen die aan hem zijn gegeven door iemand die verantwoordelijkheden al had. En in de eerste plaats was dat uiteraard gewoon de apostel Paulus. En dat is de normale gang van zaken. En vandaar dat niet een gemeente een brief schrijft aan Timotheus, Zo van, we hebben je aangesteld, maar we verwachten van je dit en dat. En dit moet je beter doen en dat moet je ook doen en dit hoef je niet te doen. En bovendien heb je zoveel vrije dagen dan nog in het jaar en hoe dat maar heten mag. Dat toch allemaal niet, het is andersom. Paulus schrijft aan Timotheus en Titus. En Paulus schrijft aan hen en zegt, wees trouw, wees een voorbeeld, verzuim je gaven niet en doe zus en doe zo en doe niet dit en doe niet dat. En verwerp de dwaze vragen en hoe dat heten mag enzovoort. En hij waarschuwt ze voor alle gevaren die zij op de weg zouden tegenkomen eventueel, omdat Paulus zelf die ervaring al heeft. En hij geeft ze door aan degene die in een gelijksoortige positie terechtkomen. Dat is de norm. Dat wil niet zeggen dat er niet bij gelegenheid van afgeweken kan worden of iets dergelijks. Maar dit is de normale gang van zaken. En daar is niks bijzonders aan, want zo werkt het in de maatschappij ook uiteraard. Nou ja, tot voor kort zullen we dan maar zeggen. Ook daar kennen we uitzonderingen. En men kent ook het beginsel, het idee van dat alles zoals vroeger was, moet vooral tegenwoordig andersom. Dat kan allemaal zo wezen, maar in de Bijbel mag dit geen enkel punt zijn. De gemeente kiest zich niet oudsten, ze worden van hoger hand aangesteld. Het enige wat van gelovigen gevraagd kan worden is, maar goed, daar kom ik liever niet op terug. Maar dat hebben we vorige keer gelezen in Hebreeën bijvoorbeeld. Hè. Wees die voorganger onderdanig of dat soort dingen, wat er maar staat dan. Hè. Want zoals ze zegt, ik kom er nou echt niet op terug. Men zou ze als zodanig erkennen. En dat is het dan ook. En voor de rest gaat het van bovenaf. En als je zegt, maar daar hebben wij er geen invloed op, dan zeg ik, ja, natuurlijk wel, je kunt toch jezelf beschikbaar stellen aan de Heer om zo'n ambt te vervullen, of niet dan? En als je dat niet geeft, nou ja, dan niet. En als je het wil worden, 1 Timotheus 3, als je het wil worden, dan begeer je een treffelijk werk, heet dat in 1 Timotheus 3, vers 1, want dan blijf ik dan maar even bij 1 Timotheus 3, zo aan het eind van de avond, waar we dan die bekende zinnetjes vinden, een opziener moet onberispelijk zijn, ene vrouw, een man enzovoorts. In Titus kwamen we die ook al tegen. Maar daarna wordt gesproken in vers 8 over de diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, die tweetongers niet, die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoeken. Het zijn eigenlijk min of meer dezelfde zinnen als die gebruikt worden voor de opzieners. Er is één belangrijk verschil. Van de opzieners staat dat zij bekwaam zouden zijn om ook anderen te leren. Bekwaam om te leren, kortheidshalve, in 1 Timotheus 3, vers 2. En die uitdrukking die mis je bij de diakenen. Want die worden niet aangesteld om anderen te leren. Niet dat ze niet als voorbeeld zouden fungeren. Dat is een verantwoordelijkheid die eigenlijk iedereen min of meer heeft. Maar van de diakenen wordt daarentegen gezegd in vers 9, houdende, dat wil zeggen bewarende, vasthouden, bewaren, de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En bovendien, en dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Kijk, een diaken wordt geacht niet rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor de, laten we zeggen, de prediking van het woord. Hij doet andere dingen die daaraan dienstbaar zijn en dus die daaraan ondergeschikt zijn. Maar hij moet het woord wel kennen. Ik bedoel, het is één ding om Bijbelse waarheid te kennen. Het is nog een heel ander ding om Bijbelse waarheid door te kunnen geven. Dat is niet iedereen gegeven. Ik bedoel, je mag de dingen dan weten en maar om ze anderen te vertellen, dat weet u waarschijnlijk net zo goed als ik, dat valt soms niet mee. En sommigen van ons zijn daarvoor niet in de wieg gelegd. Om wat voor redenen dan ook, dat doet er niet toe. Hè? Maar dat verschil bestaat wel, maar niettemin de diaken moet wel weten. Dat wil zeggen, hij moet weten wat de gemeente voor een ding is. Hij moet weten in wat voor werk hij betrokken is. Hij moet de hoofddoelstellingen in het oog houden enzovoorts. En daar ben ik vorige keer ook ongeveer mee geëindigd met deze gedachtegang. En hier staat er ook nog bij dat deze ook eerst beproefd worden. De diakenen. en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Dat betekent dus dat aan de aspirantdiaken of zo bepaalde verantwoordelijkheid gegeven wordt, kennelijk incidenteel, voor de gelegenheid alleen. En als ze dat voor de gelegenheid goed doen, en blijken dat goed te doen, dan kun ze altijd nog de hele verantwoordelijkheid definitief geven. Ik bedoel, als iemand invallend af en toe als koster fungeert en hij doet dat goed, dan kun je bij gelegenheid natuurlijk altijd zo iemand nog definitief als vaste koster aanstellen. Bij wijze van spreken, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat blijkt wel, of hij het goed doet of niet. En bij gebleken geschiktheid leg je hem de handen op. Dat wil zeggen, geef je hem verantwoordelijk en dus blijkt dat hij niet geschikt is, laat je het erbij. En bij incidenteel en voor gevallen van nood, dat is wat het is. En dat staat ook één bladzijde verder iets uitgebreider in 1 Timotheus 5. Waar staat, leg niemand haastelijk de handen op. Heb je die? Dit vers was de eerste aanleiding voor mij om te denken, hey, het gaat helemaal niet over opleggen der handen, het gaat over het overdragen van verantwoordelijkheid. Dat is de betekenis. Leg niemand haastelijk de handen op. En heb geen gemeenschap aan andere zonden. Waarbij het idee is dat als je iemand haastelijk de handen oplegt en dus verantwoordelijkheid geeft, en hij kan dat niet dragen, hij is niet betrouwbaar, dan draag je daarvoor mede de verantwoordelijkheid. Jij hebt het hem gegeven en hij doet het niet goed. Dan heb je dus gemeenschap met de missers zonden van die iemand, als u begrijpt wat ik bedoel. En dus staat er, wees daar voorzichtig mee. Je moet niet zomaar wat uit handen geven. Nou ja, we hadden het er vandaag al over. Als je werkelijk wat uit handen geeft, verantwoordelijkheid, dan ben je het ook kwijt. Je kunt het niet meer terugpakken. En het risico is dat het misgaat. Dus je moet er heel voorzichtig mee wezen. Zie? Bovendien, als je verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, heb je die van de Heer gekregen. En ze over te dragen aan iemand anders, dat is dus link. Dan moet je wel heel goed weten wat je doet. En aan wie je dat geeft. Zie? En Paulus waarschuwt, waarschuwt ervoor en zegt, doe dat niet haastelijk, bewaar uzelf rein, want anders breng je jezelf in de problemen. Daarna staat er, drink niet langer water, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Dat is een medisch advies, kennelijk. Ik zeg altijd, ik heb niks tegen sterke drank, geef maar een receptje, maar de dokter trapte er niet in, dus vooruit. Maar het is een aanbeveling voor Timotheus zelf, tot zover dan de gave der genezing, denk ik altijd. Want anders had er wel gestaan, blijf vooral van de sterke drank af, onder verwijzing naar Spreuken 31. En nog zo wat schriftgedeelte, blijf vooral van de sterke drank af, want dan weet je niet meer waar je mee bezig bent. En als het je slecht gaat, als je lichamelijke kwalen hebt, moet je maar veel bidden. En er is vast wel iemand in uw gemeente met de gave van genezing. Hè? Dat staat er allemaal niet, toch? Goed. Hebben we dat ook weer besproken onderweg, even gauw. En dan weer vers 24, want de apostel was kennelijk nog niet uitgesproken over die kwestie van vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op. Want hij voegt er alsnog aan toe, vers 24. Van sommige mensen zijn de zonden, maar lees hem als missers, hè. Van sommige mensen zijn de missers tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Dat wil zeggen, van sommige mensen kun je gewoon weten dat ze geen verantwoordelijkheid dragen kunnen. Dat blijkt uit hun gedrag. Dat gaat voor. Dat wil zeggen, dat is al geweest. En het is gebleken. Zulke mensen moet je dus niet de handen opleggen. In plaats daarvan, je veroordeelt ze. Niet in de al te zware betekenis van de term, maar laten we zeggen, je wijst ze af vanwege gebleken ongeschiktheid. Ik bedoel, je kunt wel je fiets laten repareren, maar als hij dan terugkomt en het is nog niet goed, en je brengt hem weer weg en hij komt terug en het is nog niet goed, dan vertrouwen ze iemand je fiets niet meer toe. Ik bedoel, dat werkt toch niet? Komt niet goed. Het blijkt dat zo iemand dat niet aan kan. En dus, je laat het erbij. En dat is wat hier staat. Zie? Ik heb al een voorbeeld bij de hand, ook uit de Bijbel. Die eerste zendingsreis van Paulus, dat was toen Paulus meeging met Barnabas. En Barnabas nam een neef mee, weet u nog? Een jonge man, kennelijk. Marcus. Johannes Marcus. Maar halverwege die reis ging Marcus niet verder mee. Die haakte af en ging terug naar huis. Einde van het verhaal. Daarna volgde de tweede zendingsreis. Toen was het weer Barnabas en Paulus. En Barnabas wilde weer Marcus meenemen. En toen zei Paulus... als Marcus meegaat, ga ik niet mee. Ik wil Marcus niet meer mee hebben. Waarom niet? Nou, je neemt hem mee en halverwege verdwijnt hij. Daar heb je niks aan, daar kun je niet van op aan. Als je het niet meer ziet zitten, dan haakt hij af. En het resultaat was dat Barnabas dus toch koos voor Marcus en dat Paulus niet meeging, maar zijn eigen reis ondernam. Weet u nog? Bij gebleken onbetrouwbaarheid was het over. Daarna schijnt Marcus zijn werk toch goed gedaan te hebben, blijkbaar. Want enige tijd later komen we Marcus alsnog weer tegen. Bij Paulus, namelijk. Het kan ingewikkeld lopen, maar je hebt er wel een voorbeeld van hoe zoiets werkt. Als iemand onbetrouwbaar is, kun je er niet meer werken. En dat is wat hier gezegd wordt, hè? En andersom zegt Paulus, vers 25, desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. Je kunt op voorhand van iemand weten wat je van hem verwachten kunt op basis van het verleden. Dus wees voorzichtig. Als je wat uit handen geeft, als iemand wil laten doen, moet je iemand uitzoeken waarvan gebleken is dat hij daartoe in staat is. En als dat niet kan, ja, dan raak je in de problemen vroeg of laat. En daar laten we het voor vanavond weer bij. Dan zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, we willen u dankzeggen voor dat woord. Waarmee u, of waarin u ons eeuwig leven hebt geschonken en hebt toegevoegd aan Christus en daarmee aan de gemeente. Wij zeggen u dank dat u ons een plaats wil geven in deze gemeente, opdat we daarin uw dienaren zouden zijn en betrokken zouden zijn in uw werk tot opbouw van de gemeente als zodanig. We danken u dat u ons de genade gegeven hebt om u te mogen dienen en dat u uzelf ons bekwaam gemaakt hebt tot die dienst onder dat nieuwe verband. We danken u ook dat we uit uw woord voldoende worden onderwezen aangaande het werk dat u doet en de wijze waarop u dat doet. En we danken u ook dat de verantwoordelijkheid voor de bouw van de gemeente als zodanig in de eerste plaats bij uzelf ligt en dat u de gemeente voorziet van al wat nodig is opdat die zou worden opgebouwd en gesteld zou worden tot volkomen man. Daarom danken we u dat we ons aan u mogen onderwerpen, mogen vertrouwen op dat goede werk dat u in ieder van ons als gelovigen begonnen hebt en dat u zegt te zullen voleindigen tot op de dag van Christus. Daarom stellen we ons aan u ter beschikking, opdat u dat werk zal voortzetten en opdat uw naam ook in onze levens mag worden grootgemaakt. Amen.